geliefde stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 21. Ik lees u daarvan voor het 19e vers, Genesis 19, vers 21. Vers 19. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. Tot zover. Letten wij op Gods genade in de woestijn. In de eerste plaats, hij hoort. En in de tweede plaats, hij zorgt. We hebben voor ons een merkwaardige geschiedenis uit het Oude Testament. Een geschiedenis die de kinderen gehoord hebben op school of op de catechisatie. Een geschiedenis die ook meestal wel indruk maakt als we hoorden hoe dicht bij de dood Ismaël was en Hagar eigenlijk ook. En hoe ze toch op zo'n wonderlijke manier door de Heere God geholpen zijn. Ja, wij weten ook uit het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus in de Galaten brief, dat hij die twee jongens, Isaac en Ismaël, tegenover elkaar zet. Of eigenlijk Hagar, zo heette de moeder van Ismaël, tot dienstbaarheid wagende en Isaac, die een zoon van de vrije was, naar Gods belofte geboren. En dat Paulus daar dan een, jij zou zeggen, allegorische verklaring aan geeft en zegt, deze dingen hebben een andere betekenis, en dan spreekt hij over werk en over genade. En hoe dat de schrift zegt, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geen zin erven met de zoon der vrije. Uit dat woord zou je misschien ten onrechte opmaken dat de Heere God zich niet meer van Ismaël en Hagar heeft aangetrokken. Maar ik zei al, dat is toch ten onrechte. De apostel gebruikt deze geschiedenis om geestelijke zaken aan de orde te stellen. En, dat zullen wij ook nog wel horen, het is ook heel erg wat Ismaël gedaan heeft. Het is heel erg, maar dat is hoe droevig het ook is om alle aard. Die aard van Ismaël, dat is de aard van ons allemaal. Ik wilde zonder deze geschiedenis nou direct geestelijk, dat hoeft niet, het is geestelijk genoeg, maar toch enige lering en onderwijzing en vertroosting in deze geschiedenis zoeken. En daartoe noem ik u enkele dingen uit dat geheel. Wij weten dat Hagar een soort vrouw of bijvrouw geworden is van Abraham. Op aansteken of aandrang van Sara. Zij wilde dat. Zij meende dat God op die manier de belofte ook wel kon vervullen. En inderdaad, na enige tijd is Hagar al zwanger. En later wordt er een kind geboren, Ismaël. Toen Hagar in verwachting was, toen heeft ze zich niet goed gedragen tegenover de eigenlijke vrouw zaak. Wij zouden zeggen, ze kreeg opeens zoveel praat en zoveel verbeelding dat er iets in zat. Ja, jij kan nou wel zeggen, ik ben de hoofdvrouw, maar je hebt geen kinderen. En ik heb wel kinderen. Ik ben wel vruchtbaar. Op zich ook een voor de hand liggende zaak onder de mensenkinderen. Dat de mens zich verheft over wat hij eigenlijk krijgt. Want wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Nou, dan wordt Sara erg boos. En die gaat Hagar vernederen. Dat geloof ik zeker dat dat niet helemaal in orde geweest is. Dat ze echt zoals vrouwen dat misschien nog wel verneiniger kunnen doen dan mannen. Dat ze Hagar werkelijk getreiterd heeft. Dwars heeft. Haar op alle mogelijke manieren heeft laten voelen. Jij bent maar de slavin. Sara was toch een kinderheer. Ja. Maar ja, daarom ben je er nog niet altijd klaar mee. Goed, Hagar was fout. Het leert de schrift ons wel. Maar wat Sara deed, dat zat ook weer vol met vleeselijke hartstocht. Met vleeselijke hoogmoed. Met eerzucht. Met jaloezie. Dat werd zo erg dat Hagar het niet langer uit kon houden en die nam de vlucht. En toen is ze in de woestijn terecht gekomen. Zij was ten einde raad. Ze zag het gewoon niet meer zitten. En toen kwam de engel des Heren bij haar. Die zei, Hagar, wat doe je? Ze zegt, ja, ik ben weggevlucht van mijn vrouw. Ik kon het ook niet meer uithouden. Ik geef het even met mijn woorden weer. Ik kon het niet meer uithouden. Dat is de engel des Heren. Terug. Buig je nou daar maar onder. Onder dat juk. Maar de Heer heeft je verdrukking gehoord. Kijk, dat zie je gelijk. Dat wij vaak ook zo eenzijdig de zaak bekijken. Ja, die Hagar. Die dienstmeid, die brutale meid. En ja, nou krijg je praatjes. Tuurlijk. Maar we vergeten vaak wie wij zelf zijn. Daar komt nog vlees en wereld bij, zegt het versje. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Want als de engel des Heren, dat is de Heer Jezus. Dat was in het Oude Testament als het ware de ingang van de Zonen God. Die aangeduid wordt als engel des Heren. Als een vooruitwijzen en grijpen op zijn komst in het vlees. Dat is de idee. Die zegt, God heeft het wel gehoord, je verdrukt. Je krijgt een zoon. En die zal tot een groot volk worden. En God zal met hem zijn. Maar hij moet wel terug. En Hagar heeft gezegd, heb ik ook ditmaal gezien naar hem die naar mij opzag. En is teruggegaan. Daar moet je niet meer over denken. Is terug. Dat is net niets voor een mens. En voor een Egyptische ook niet. Om terug te gaan, om het pak weer op te nemen. En je in vervolg ook beter te gedragen. Tegenover de vrouw van Abraham. Dat is teruggegaan. Typisch dat de Heere God, en we pas bij stilstaan van die blinde man, die daar bij Jericho zat. Dat je zo vaak in het evangelie leest dat Jezus Christus langs die of die weg kwam. Hij was vaak in de synagoge en in de tempel. Maar hij kwam ook aan de weg. En hoeveel wonderen dat er gebeurd zijn aan de weg. Langs zere wegen. Dat zie je daar ook, hè. Toen Hagar daar weggevlucht was. In de woestijn. Uit de bewoonde wereld. Dat de Heer ze daar wel vinden kan. En wijzen op de weg die zij moet wandelen. Zijn dat kind is geboren. En Abraham is er erg blij mee geweest. De Heer is toch steeds op teruggekomen. Dit is de vervulling van de belofte niet. Dat niet. In Isaac zal uw zaad gegeven worden. Die uit uw lendenen voortkomen zal. En Abraham hield zo ver van Israël. Dat hij zei af. Dat is mijn aard. Leven was voor uw aangezicht. Want Israël was een voortdurende prediking. Die had Hagar meegebracht in de woestijn. Want de Heer Jezus had gezegd. Als het kind geboren wordt, moet je hem Ismaël noemen. Dat betekent God woord. God woord. Dus die Ismaël was ergens ook een gedurige prediking. Hagar zal het zeker wel verteld hebben. Wat haar overkomen is. En Abraham zal dat toch ook met blijdschap hebben aangenomen. En daaruit zal hij ook met vrijmoedigheid hebben gevraagd. Och, dat is mijn leven voor uw aangezicht, heren. En de Heer zegt later, ja, Abraham, ik heb je gebed gehoord. Hij zal leven voor mijn aangezicht. Ik zal hem ook tot een groot volk maken. Koningen zullen uit hem voortkomen. Maar in Isaac, dat is in Christus, zal u het zaad gezegend. Nou was Abraham, of Ismaël, was al een behoorlijke kerel toen Isaac geboren werd. Want na lange jaren ging God zijn belofte vervullen. En Sara werd zwanger en baarde een zoon. En ze noemde ook op goddelijke aanwijzing die naam Isaac. De Heere heeft mij een lach gemaakt. Isaac betekent ook zoiets als lachen. En er gaan nog een paar jaren voorbij. Een jaar of drie. In het oosten kregen de kleine kinderen vaak heel lang de borst. En als ze overgingen op wat vastere spijzen, dan noemde men dat gespeend worden. Dus Isaac zal zo'n jaar of drie geweest, 4 of 10. Toen hij uit de verborgenheid van de tent werd gebracht in het openbaar. De grootste maakte Abraham daarvan. En Sarah, met alle knechten zeker. En dienstmaagden, alle die bij Abraham in zijn omgeving werkten, ze deden er vast allemaal mee. Dat was een gewoonte toen. Of dat ze toen de verjaardag al vierden in Abrahams tijd misschien wel, in Job's tijd ook wel. Maar dit werd ook gevierd, een speenmaal. Dus er zal van alles vol op geweest zijn, de mensen die zitten gezellig onder de bomen. De tenten werden altijd neergezet in de omgeving en onder de bomen. En van alle kanten wordt er lekker vlees en melk en wijn aangedragen. Het is een hele blijde dag. Ze zullen zeker wel kunnen zingen, al had je toen de psalmen nog niet zoals later in Davids tijd. God heeft bij ons wat groot verricht. Hij zelf heeft onze druk. Hij heeft de wonderen ons verblijf. Die juichen wij. En zijn verblijf. En dan onderen. Dat feestmaal. Ik denk dat Sarah wel... Israël in de gaten zal gehouden hebben. Misschien heeft Abraham wel niets gezien. Maar dan moet je nou weer een moeder voor wezen van Isaac. En dan ziet ze dat Ismaël spot. Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische die ze Abraham gebaard had, spotten. Nou, dat is heel erg. Velen hebben dit wel willen verzwakken. En van dat spotten spelen maken. Maar nee, dat is de bedoeling. Het is typisch dat dat woordje spotten, dat komt van hetzelfde grondwoord als Isa. Lachen. Dezelfde grondbetekenis zit erin, maar dan meer in de zin van uitlachen. We lachen, zo wordt het hier gebruikt. Dat is heel erg, want dat is een adamitische zonde. Of Ismaël dat allemaal zo beslecht heeft, dat zal wel niet. Misschien ook wel, ik weet het niet. In hoeverre Hagar daar ook schuld aan heeft, hoe is een verhouding tussen moeder-kind? Misschien niet al te leuk over Isaac gesproken heeft. Weet ik niet. Daar zwijgt het steeds over. Maar veronderstellenderwijs de woord, de toonhoogte waarin het geschreven staat, de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. Als je dat goed op je in laat werken, dan kan het zijn dat er toch wel een rechte gedachte is. Ja, Hagar, je hebt ook wel eens een opmerking gemaakt. Zoals het nog gebeurt. Mooie vader. Mooie moeder. En het kind hoort alles. Oh, die slotneus. Ja, dat Isaac was haar eigen kind. Dat was het kind van haar vrouw. Sarah. Nou ja. En ergens was dat kind natuurlijk een, ja, een doorkruising van haar gedachten, haar begeerte, de erfenis, de invloed, de macht. Het onbezorgde van de toekomst. Ismaël was toch in bepaalde opzichten eerst geboren. Maar was het dan niet uit Sarah? Sarah had het toch zelf zo gewild? Het zou toch haar eigen kind zijn? Dat kind moest toch op haar knieën geboren worden? Om het maar zo echt mogelijk te doen zijn. Sarah zou dat kind toch eigenen. En dat was in het oosten ook mogelijk, rechtens. Dus er was ergens alle reden voor Hagar om met, ja, met optimisme de toekomst tegemoet te zien. En heeft Abraham toch ook wel in het gebed gehoord? Want Abraham was een kind van God. En die heeft zijn knechten niet erbuiten gehouden. Maar hij heeft zijn ganse huis bevelen gegeven. Dat dan ook teken van de besnijdenis. Dus kun je begrijpen dat Hagar niet ten onrechte ervan uitging dat Ismaël, nou ja, die zijn bedje was gestrijd. Die zou alles hebben. En toen dan na zo'n jaar of 14, ongedacht en onverwacht, Sarah in verwachting was, toen is dat een lelijke tegenvaller geweest. Een snijdt ze wel eens recht. Ja, Ismael. Als dat jong nou niet geboren was geweest, dan had jij. Ja. Maar ja, ik heb van Abraham, mijn Heer, gehoord dat... Ja, dat God hem dat en dat beloofd heeft, dus... Nou, en een kind heeft zulke grote oren, dat moeten wij met schade en schande leren. Je kunt wel eens wat zeggen thuis, over die wat en over die wat en over die wat. Uit de gemeente weet je, maar het kind hoort het. Niet goed, later denk ik, had ik mijn mond maar gehouden. Nou ja, je komt er dan weer overheen, want daar gaat het niet om. Maar ik bedoel maar, er is altijd een relatie. Ouders. Horen. En hoe ziet Sarah dat? En Sarah voelt de ernst daar wel van aan. Ze denkt dat van. Die knul die lacht op een bepaalde manier in de zin van slotneus. Ukkie, wat wou jij? Hij was toen waarschijnlijk al een jonge man van de jaren 16, 17. En hij zal best met zijn vader opgetrokken hebben. En zijn vader hield ook van hem. Dus er zit iets in die blik, in die lach. Iets van belachen. En nogmaals, we laten even in het midden... in hoeverre het volle besef van deze dingen aanwezig is geweest. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Ik wil u toch even aantonen, wat is nou de wortel van dat kwaad? Die leeft in ons aller hart. De wortel van het kwaad is dit. Dat wij de Heere God niet willen erkennen in zijn verkiezende liefde. In zijn soevereine genade. In zijn goedheid. Abraham heeft nooit tegen Ismael gezegd, ja jongen, jij bent wel besneden, maar je bent een verworpene. Abraham nooit zegt. Kom je ook niet zeggen trouwens. Abraham wist wel dat dat grote zaad niet uit Ismaël, maar in de lijn van Isaac geboren zou worden. Dat wist hij wel. Maar verder, nee. Heeft Abraham nooit tegen Isaac, Ismaël gezegd. Jij bent een verworpeling. Als hij de naam uitsprak, dan dacht hij altijd al aan het woord God. Woord. Maar weet je wat nou het erg is? Dat wij zelf, door ons eigen, onszelf in de les brengen. Dat ons oog boos is, waar Gods oog goed is. Dat is die oerzonde van dat menselijk geslacht van ons allemaal. Dat zich uit in jaloezie, nijdigheid, afkeer tegen de genade. In. Dat ziet er beroerd uit, jongens. Dat scheelt het toch aan. Indien gij wel doet, er is verhoging. Maar zo niet, de zonde ligt voor de deur. Dat is toch waar. Is dat toch God wil zeggen, ga naar je broer. Naar Abraham. vraagt dan aan Abel en zegt: Job, mijn offer is afgewezen. Dat heb ik gevoeld. Zou ik bij jou mogen komen? Wil jij offeren voor mij? Dat wij samen knielen. Ja, dat klinkt heel raar misschien wat ik nu zeg. Maar het is niet zo raar als dat het u misschien voorkomt. Want Abel was een getuige van Christus. Die schuilde bij de enige offer. Ik zou het nog sterker willen zeggen. Abel was als het ware in sommige opzichten een type van Christus. Door het geloof dat hij beoefende mocht. En Kain, dat zijn wij. De rook van onze offer slaat neer. Want wij kunnen niet anders offeren dan uit ons adamitisch beginsel. Wij geven God ook iets. Het is helemaal niet zo gek om te zeggen, in plaats van de gangbare dingen die op zichzelf ook wel waar zijn, elkaar in. Bekijk het nou eens van die kant. En als je dan een offer brengt, jongen, dan zal God jou offeren. Het is niet zo gek om te zeggen, jongen, ga maar naar je broer toe. Ga naast hem knielen. En misschien word je dan ook blij dat God in gunst op jullie neemt. Maar daar heb je nou net die karakteristieke zonde van de mens. Hij wil niet op zijn. Broer, het zijn. Hij denkt, met het Esau, dan ben ik nog maar liever een gevloekte. Als dat ik nou met Jacob en bij Jacob van God. Hoe de dierenheid leeft. Van God vrije hun. Dat is altijd door de zonde. Ik wil mijn plek niet afstaan. Wat is dan mijn plek? Ik ben God. En niemand is. Ik ben dit. Ik ben dat. De hoogte, de eigenaar. Als God wil zijn. Maar langs die weg valt er niets meer te bereiken. Langs die weg valt er alleen maar alles te verliezen. Er is maar één weg. Voor Ismaël en voor wie dan ook. Of zij, jongen. Of zij. God is goed. Luister nou eens. Kijk nou eens goed naar Abraham en Sara. Onvruchtbaar en verstorven. Kijk dan eens naar dat kind. En wordt er nou eens blij mee. Maar in plaats daarvan, zegt Paulus in de Galatenbrief, is de vervolging die naar het vlees gaat. Die vervolgde degene die naar de geest, naar de belofte geboren was. En dus zo zijn wij. Wij willen niet opstaan. Wij willen de plaats niet inruimen. Al hebben we eerlijk bewijs gespreken of oneerlijk, hoe je het noemen wil, het eerst geboorterecht verkwanseld, toch komen we erop terug. Dan zeggen we, ja, maar eigenlijk ben ik toch de rechthebbende. En God doet zo niet. God zegt, nee, wil je eeuwig gelukkig zijn? Dan moet je een stapje opzij. Lach nou eens mee. Niet uitlachen. Maar een kleine keer op je daar. Een kleine visa. En er was veel in nevelige hoop nog in die dagen, dus ik spreek in Nieuw Testament ietsje woorden. Maar lach nou eens mee, Ismaël. Zo zal God dwars door het onmogelijke heen, zal hij staat doen komen. En in dat grote zaal zullen alle geslachten der aarde zich verheugen en verblijden. Dat willen mensen niet. En dan heeft het over die kwaaie Ismaël, op de bonk, die woudezel van een mens. En hij heeft geen erfijzer. Dat ze nou allemaal zo zijn. En het kwam toen de Heer Jezus op aarde was wel heel duidelijk uit. Het was een hele les voor die discipelen nog. Hele les. En onderling onder de discipelen, een hele les. Petrus laat zijn eigen zomaar niet verdrinken. En Jacobus en Johannes ook niet. De een denkt, ik heb dit en de andere, ik heb dat voor. Iedereen heeft bij zichzelf een heleboel voor. En zo denkt nou, ik nou ook. En dat is nou, je zou bijna zeggen, onze tweede val. Onze tweede val. Bij alle vallen die we gemaakt hebben, zou dit de tweede val willen zijn. Daar zit er nou God ons verder. God genade en gunst. Zijn vrije goedheid. Ieder zit blij te praten en te lachen wat te eten en te drinken onder het lommer van de bomen. En daar komt iets van dat satanische naar buiten. Tegen die broeder. Je proeft dat. Later ook in de Bijbel. Man schijnt nog uit. Heeft iemand van de oversten in hem geloofd? Niemand toch? Gebruik je verstand uit. Zo. Of meer dan één. Hebben ze geprobeerd hem te doden. Denk aan Nazareth. Je kunt zeggen, ja, omdat hij geen wonder deed. Nee, dat was waar. Een mens wil nou eenmaal een wonder zien. Maar hij wil door dat wonder zelf bevestigd worden. Begrijp je? Door het wonder wil hij iets belangrijks zijn. Wij zijn mannen van Nazareth, we hebben hier altijd gewoond, we zijn met hem opgegroeid. Hij heeft bij mij het dak gerepareerd en bij mij het schuurtje gebouwd. Wij moeten nou ook kunnen zeggen straks, ja, maar wat nergens gebeurd is, dat is hier gebeurd. Dit heeft Jezus gedaan. In het wonder zoekt de mens zichzelf. De vestiging van zijn eigen waarde. En als dat niet gebeurt, dan beginnen ze uit te lachen, te spotten, tegen te staan. Het liefst zouden ze hem gedood hebben. Doe nou. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Ja, broer. Zo verdorven is nou ons oog. Wij kunnen uw vriendelijke licht niet meer zien. Hij en niet meer te dragen. Want zij denken, ja, maar ik. En ik dan. En u spot met al onze hoogmoed. En u zegt, uit de mond van kinderen en zuigelingen heb ik sterkte gevrond. Om die grote kerels, die wraakgierigen te doen, ophouden. Dat kan de mens niet doen. En toch zal het de eeuwige waarheid zijn. De krankzinnigen en de zwakzinnigen en de nietelingen en de dwazen, die zitten in de hemel op de voorste rij. En zingen het hartstikke mee. En krijgen een grote heerlijkheid. Dat kan niet anders zijn. Dit is dat krijg je nou dat? Dat echt adamitische. En hij begon te spotten. En laten we hopen dat heeft hij vast niet allemaal bedacht, dat het in de diepste zin. Zo zal het in de schrift, de lijnen zullen zo getrokken worden, dat de tegenstand die uiteindelijk uitloopt op de tegenstand tegen het schaap, dat God heeft gekomen in de volheid van de tijd. Brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar wie ziet er nou ook brood in zo'n keurtje? Wie ziet er nou brood in het lam God, dat de zonde der Heer wegdraagt? Weet je niet. Het is echt gewoon. Kom eens even apart. Ik wil niet zeggen waar de anderen bij zijn, want zo'n fatsoen heb ik nog wel. Ik wil u niet belachelijk maken, maar wees jezelf genade. Zorg dat dat nooit gebeurt, laat het niet meer horen. Dat is geen vraag. Voor een koning. En er moet één zijn. Dat dat geweest is. De krijg je weer die is maar nou. Natuurlijk. Ga achter mij staan. Dan. Wat heb je dit nou? Je denkt de dingen van beneden. Goed bedoeld misschien, ja. Maar goed bedoeld is niet goed gedaan. Jozef bedoelde het ook goed. Toen hij zei... Vader, je bent in de war, hoor. Je moet niet Efraïm, maar Manasse. Of in het dan negen. Efraïm. Ik weet het wel, jongen. Maar Efraïm zal nog groter, nog meer gezegend worden. Toen hield Jozef zijn mond. Moet je nagaan. Hij was zelf het bewijs in zijn eigen leven dat God uit vrije goedheid de op één na jongste op een troon zet in Egypteland. En toen zijn oude vader iets deed wat even afweek van de menselijke orde. Nee, vader, dat is voor het laatst. Ja, het is gelukkig geen spotten, dat was geen spotten van Jozef. Hij legde zich erbij neer. Zeker. Maar ik geef u de verzekering uit het hart des mensen komen voor boze bedenkingen. Bij die boze bedenkingen hoort nou ook dit lach. Nou wil God ze laten lachen, dat heeft hij ook gedaan. En nou komt er weer een ander lachje was tegenin. Iets van belachelijk toch. Zie daar in de mens hoe hij geworden is. Hij wil niet op de tweede plaats. Hij wil ook niet beseffen dat daar nou zijn behoudenis in ligt. Zijn begenadiging. En we keren het op alle mogelijke manieren naar ons toe. We beginnen al met uit te maken, ik ben gelukkig zo niet, ik ben Isaac. En ik ben gelukkig Kain niet. Moordenaar. Maar Johannes van zegt niet zoals Kain. Die uit de boze was en zijn broeder dood. Maar zo ben ik gelukkig niet. Wat dan? Wat dan? Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Kain kon Abel ook niet aannemen. Ismaël kon Isaac niet aannemen. De mens kan Christus niet aannemen. Zit hem niet goed. En de ene doet op een geraffineerde, vrome manier en de andere op een goddeloze manier. De ene die hangt zijn hele bekering tussenin, zodat de mens helemaal niet belanghebbend zijn om nog enig woord over die Christus te horen, want we horen veel liever die man praten of die vrouw. Veel of meer waar. Die bekeert niet. Tjoe. is nou het natuur? Dat is het grote. Maar dat Jezus Christus, die vernederde, die aller dienaar wilde zijn. Hij, aller dienaar. Dan opeens. Dan zijn we het er ook alweer niet mee eens. Dan zeggen we, nou nee. Laat mij de minste maar leven. Laat mij de minste. Daar komt zijn barstende hoogmoed weer voor de dag. Nee, dat kan niet, meester. Dat doen we niet, hoor. Ik zeg, laat eens even laten zien dat ik nog wat voor een ander over heb ook. En mij de schuld, maar ik dacht, hij kan het niet verkroppen. Dat er maar één is die in de waarheid de minste geworden en met de misdadige gerekend. Maar als je ons zo vertrouwt, dan lijkt het heel wat, maar dit is allemaal niks. Ik zeg dit expres daarom, omdat wij zo gauw genegen zijn om op de biddag te denken en te leven vanuit het begin zo ik en de rest stik. En die Ismael, dat was ook een... Oh, die Ismael, dat was prik. En dat we vergeten wie onze vader en moeder zijn. Ada en Eva. En dat we zijn beest dragen. Toch heeft Sarah het goed aangevoeld, die denkt dat loopt fout. Dat fout loopt. Denk maar, later aan Jacob en Ezo worden problemen. Denk straks nog maar, misschien zou dat jochie nog dood vallen. Het was niet zo gek gedacht te zijn. Het is ook avond in het leven. Die schrikte van hem. Ze zegt het tegen Abraham, ze zegt... Weg, drijf ze uit. Niet zo zacht in. Drijf deze dienstmaagd. Er zit ook iets in van... Nou ja, er zit ook weer wel weer wat bij. Er zit altijd wat bij van Adam. Drijf deze dienstmaagd die je zelf als vrouw aan Abraham gegeven hebt. Nou ja, dat heb ik toen gedaan, maar... Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want ze zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Zeer wijs. Hoewel in elke wijsheid van de mens en in elke wijsheid die God geeft, is altijd nog wel een dode vlieg die de zang, die de zalf des apothekers doet stinken en opstellen. Abraham was soms heel boos. Heel boos. Het is een eigen kind. Daar komt een vaderlijk gevoel. Sarah is makkelijk praten. Maar hij is de vader. De bloedeigen vader. Als er staat zeer kwaad in Abraham's ogen ter oorzake van zijn zoon, dan wil dat heel wat zeggen. Wij zouden zeggen, vrouw, hoe krijg je in je hoofd om de jonge bos in te sturen? Kun je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou doen? Ja, hij is erg boos. Nou, begrijpelijk. Maar God zei, nee Abraham, laat het niet kwaad zijn in de ogen. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. God schrijft zelf in, dat betekent dat Abraham al gezegd had, er gebeurt niks van, er komt niks van in. Zo doe ik het. Maar God zegt, Sarah heeft toch gelijk. Die is in deze de wijste. Dus je moet maar doen wat ze zegt. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. In Isaac wordt de lijn van de belofte van het grote vrouwenzaad voortgezet. Maar, je weet toch wat ik beloofd heb. Ik heb ook een belofte voor Ismaël gegeven. Hij zal ook tot een volk zijn, want die is ook uw zaad. Ook uit u geboren. Lot was ook niet geroepen mondeling door de Heer om uit het oer der Chaldeeën te gaan, maar hij was meegetrokken. Nou, hij zal zijn loon geen zin verliezen. Deze rechtvaardige man juicht al duizenden jaren voor de troon van God en het land. Ze zeggen, ja, maar het geldt alleen Abraham en het is met die familie van Lot. Ja, maar toch, de Heer die raapt telkens weer zo'n draadje op. Hup! Weet je? Maar de Heer die heeft Lot gehoord en gegeven. Dus Abraham krijgt als het ware een duwtje in de goede richting. Abraham, je moet niet denken dat ik vergeten ben toen je tot mij bad. Dat is mijn leven voor uw aangezicht. Je moet niet denken dat ik dat gebed niet gehoord en verhoren zal. Dat hoor ik. Het is weer veranderd. Zo wordt Abraham over de streep heen getrokken, zou je zeggen. Nou ja, nou de Heere God dat zegt, dat hij geen woordbreker is, maar hij houdt zijn trouw. Toen stond Abraham morgen vroeg, neemt brood en een fles water en hij geeft hem de gaanse pas. Waarom maar een fles water? Weet je toch? Een kruik. Ze konden natuurlijk niet zoveel sjouwen. Ze zullen misschien nog wel wat geld hebben meegekregen. Dat denk ik dat Abraham niet eerder geweest, maar het zou nog kunnen dat hij gedacht heeft. Misschien zijn ze vanavond al weer terug. Dat zou kunnen hoor, mensen die het zoveel verdachter en overleggen. Dat ze niet te veel meegeven. Broodje, kruisje water. Zoveel kunnen ze niet dragen. Je weet het dan nooit. Ja, het is allemaal niet zo opeens. Het kan wel, de storm kan wel bedaren van binnen. Maar daarmee zijn nog niet op één ogenblik al die gedachten uitgerukt. Daar gaan zij, legde het op haar schouder en hij gaf voor het kind en zijn zoon samen. Een hartroerend afscheid. Ja, heeft met die vrouw ook geleefd. Zijn eigen vlees en bloed van zijn vlees. Nou, hij zal wel gezegd hebben, hoor eens mij. Dat mag ik je nog zeggen. De Heer heeft mij beloofd dat hij je zo zal doen. Dat de Heer tot een groot volk zal. En daarom, ik wens u alle goeds toe. Wie God die mij geroepen heeft, die zij ook uw God en de God van je kind. Dat mag zeggen. Zeker. Zeker wel. Want Abraham vreesde God. En ik denk dat er ook wel een traan gevloeid zal zijn. En Israël zou die niet van zijn vader houden. Die zagen alle vastgelegd. De kudde langs. Abraham zal wel met de pijl en boog hebben leren omgaan. Rijden op de kameel. Ja, op zo'n moment gaat er heel wat door een mens heen. En zal Ismaël ook wel nog eens vader om zijn hals. En nog eens een kus. En Abraham ook. En Hagar is ook verdriet. In alle afscheid is die verdriet. Daar gaat ze. Ze is weggevonden. En dan gaat ze in de woestijn weer zeven. Ze loopt daar maar heen en weer. Haar gedachten malen door haar hoofd. Wat moet ze toch beginnen? Het is toch praktisch opeens. Haar tent kwijt. Haar verzorging kwijt. Haar bescherming kwijt. Want Abraham is er nou niet meer om te zorgen. En daardoor verblind, zou ik haar zeggen, loopt ze maar te dwalen in de woestijn. En de woestijn is geen plaats om te dwalen. En zeker niet om te verdwalen. Laat haar flesgen op. Ismaël zeurt maar door. Het is toch een flinke jongen, ja, dat is waar. Maar ja, hij is ook nog niet zoveel gewend. Wat dat betreft is je moeder meer gewend. Ik was nog niet zomaar gewend. Tenslotte was de vader een herdersport. Flinke jongen hoor, maar als de zon zo een dagje of wat uren op je staat te branden. Moeder, stel je nog eens wat. Mijn jongen, zuinig. Zuinig? We hopen dat we binnenkort wat vinden. Wat water, maar dat weten we niet. Dat kan het. Ja, toe, dan zien we wel weer. Je weet hoe een kind doorjengelt. Al is hij dan een jongen van een jaar of 15, 16. Dat komt dus alles op. En dat jobt het weer in de tijd. Fijn. De jongen loopt de slot te strompelen. Hij kan niet meer. Hagar is ook dood nu. Maar ja, die is wat sterk. Die is wat meer gewend in het leven. En tenslotte begint ze te merken dat de eerste tekenen van het bedrijven. Blauwe. Dit springt op. Hij kan haar niet meer praten, want die tong kleeft aan zijn leven. Het enige is, hij wil maar gaan liggen, hij wil maar gaan zitten. En dat kan niet, want dat betekent een zekere dood. En als dat afgelopen is, dat Hagar denkt, we vinden niets meer. Dan legt hij hem onder de struiken. Er staat, ze wierp hem onder een van de struiken, het kind. Er is iets in dat werpen van, ja, het niet meer aankunnen. Het niet meer aankunnen. Het niet meer kunnen aanzien. In dat werpen is niet iets van haat, dat niet. Maar wel, zoals een kind wegloopt misschien bij het sterfbed van zijn moeder, omdat hij het niet aan kan zien lang. Dat voel je wel aan. Er is een haast in haar gekomen om afstand te nemen. Niet omdat ze niet meeleeft met haar kind, ze is een moeder, maar omdat ze het niet dragen kan, ze kan het niet verwerken. Gaat haar zwakke krachten te boven. En daar het kind onder de struiken. Nou, stil maar. Moeder zal nog wel even zoeken. Doe je ogen maar dicht. Klein beetje schaduw. Doek je over je gezicht. Want ze denkt, ik kan het niet zien. En dan gaat ze net zo ver weg als dat je een pijl kunt schieten met een boog. Als je hier het testament leest, een steenworp afstand. Er zit een bepaalde maat aanduiding. Zo ver is hij met de boogschiet. Ik had want gezegd, ik wil het niet meer zien. En eigenlijk ook niet meer hoofd. Een akelig kreun uit die derde, droge mond. Die fletse ogen van wat een dag geleden nog een vrolijke jongen was. Dan zeggen, ja, is God nou onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt, over Israël? Nee, dat kun je niet zeggen. Kun je niet zeggen. Je zou kunnen zeggen, misschien, nou, die spotboef, die krijgt zijn verdiende loon. Dat is zijn verdiende loon. Die krijgt zijn trekken thuis bezorgd. De mens, ai, dat zal die ook maaien. Dan ligt hij nou te kurperen. Ja, maar dat geldt voor mij ook. Als God doet wat wij met hem deden. Nou, wie zou er dan nog leven hier de plaats verlaten? Zou men gelijk creperen? Hij zou niet kunnen leven. Hij zou vergaan door de toorn en de graf van God. En God is niet onrechtvaardig. Ik denk dat Hagar ook in de war geweest is, helemaal. Ze heeft geen troost meer geput uit de belofte. Wat Abraham zei. Nu denkt ze, ja, nou is die van me af. dan is die van me af. Dan moet er hier sterven. Ze heeft ook niet gepleit om te zeggen, ach Heer, u hebt toch aan mijn man beloofd dat en dat. Ze zeggen wel, het nood leert bidden, maar het gaat niet op. De Heilige Geest leert bidden. Maar de nood niet, want de mens die zit van radeloosheid in elkaar. En hij denkt niet aan wie of wie mag groot is en in trouw nooit zal vergaan. Zijn wij zulke ongelukkigen? Zo zijn wij. Dat denk ik. Dat is toch droevig. Dat als de nood komt, dat hij dan niet eens denkt aan die God. Die de oren wonderen doet, de wonderen hoort, kan er niet komen. Daarom lees je, schief haar stem op en weet je. Begrijp je? Puur menselijk verdriet, die zou niet weten bij de sterkte van je eigen vlees en bloed. God is ook in de woestijn. Daar komt nou voor de tweede maal de Heer Jezus Christus. De engel God. De tweede persoon van het goddelijk leven. God uit op en licht uit licht. Onvoorstelbaar. De afgodienstige mensen denk ik onvoorstelbaar. Waarom denk je dat? Ja, omdat wij toch denken, ik ben die God en kijk, zo wou die met geen volken handelen. Als God nou met mij, maar met zo één, daar heb ik weer. Dat komt omdat wij niet denken, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed te brengen. Denk je niet aan? Dat is nou dat mens, begrijpelijk, stikte met van verdriet. Maar daar is de engel. De engel. Want God hoort, de Vader hoort de stem. Jong, die gisteren zo lachte. Ja. Ja, ik denk dat hij, zou die jongen dan gebeden hebben, misschien wel. Het kan ook zijn dat de Heer dat gekreun hoort. Maar laten we het even anders zien. In de woordkeus ligt opgesloten iets dat aan het zuchten tot God doet denken. O God, ik ben toch zo'n grote smeerlap, wat ik gedaan. Ik? O, nou moet ik sterven met eigen schuld. Ik had zo goed kunnen hebben. Ja, maar ik wil niet op mijn plaats blijven. Ik wil niet onderdoen. Ik wil niet schuilen bij uw belofte. Bij het grote zaak. Ach, hier. Moet ik dan hier sterven? Is er voor mij geen uitkomst meer? Is er? Ja, het lijkt heel wat hoor, als een mens staat te lachen en. Maar er hoeft maar één dag tussen te zitten, nog korter. En dan hoor je. Nog wat gepiep. Wat gepiep. Dan hoef je die minnacht niet dood te doen hoor. Als God minnacht, dan mag ik misschien ook doen. Als God. Maar je hoeft niet te zeggen, wauw, daar geef ik geen cent voor hoor. Ja, ja, nou het visje in de pan zit hè, nou. Zo praten wij. Zo moet je niet praten. Want zo praat God hier. God de Vader. Oh, van die jongen. En hij stuurt onmiddellijk zijn zoon. Wat scheelt er aan Hagar? Vrees. Vader heeft de stem van de jongen gehoord. Ja. Abraham is er niet, je vader, om je te helpen. En om de kruik weer vol te doen. Maar er is nog wel een andere vader. In de hemel. Die in Christus Jezus neerziet in de woestijn. In genade. In ons hart. Hagar, jij het losgelaten. Dat je denkt het afgelopen. Je denkt misschien ook, ik wil er niet bij zijn. Die jongen. Je durft misschien ook niet, want je ziet je eigen, je hoort je eigen praten. Toen de jongen gisteren lachte. Die gevoelens. Daar zit jij ook tussen, Hagar. Ik kan het ook niet hebben. En nou is er iets als een vlucht. Je kan het niet meer aan. Je denkt bij jij, ik wil er niet bij zijn. Die angst. Hij is zo bang om dood te gaan. Och ja. Nee, Hagar. Sta op. Pak een beet. Heb hem op. Houd hem vast. Met uw hand. Want ik houd vast. Daar moet jij ook vast houden. Deelt hem maar half dood op. Wees niet weg. Zeg maar niet te veel van wat er allemaal is. Maar bedenk dat ik God ben en niemand meer. En dat opheffen van die jongen, daar zit iets zo wonderbaarlijk diep. Eigenlijk in de schoon. Zij kon het niet meer aan, de jammer en de ellende. Maar de Heer zegt, ik laat het los. Nee, niet. Ganselijk niet. Hef hem op en houd je hand eraan. Voel het maar goed. Dat is toch die zoon? Ik heb toch gezegd, noem hem maar Ismaël. God hoort. O hoorder der gebeden. Die zullen allerlei slachten ootmoedig tot u treden. Ik heb hem gehoord waar hij is. Dat is het plaatsje waar hij is. Waar jij het niet uit kon houden. Daar heb ik hem gehoord. Op dat kleine plekje daaronder, die struik, dat nare, gevloekte. Dat ellendige, dat je zegt, daar gaat nou een mens, het pronkstuk van Gods vinger, daar gaat hij nou de rampzaligheid in. Wat een toestand. Hij wilde geen genoegen nemen in de schaduw van zijn broer te leven. Hij wil geen genoegen nemen om van die oudste broeder onderhouden te worden met zijn kinderen. Van hem alleen alle goeds te verwachten. Hij wil niet genoegen nemen dat hij de meeste is en de minste. Maar wij, toch in de echte deur. Nou, daar ligt hij dan. Dat is nou een voorland. Dan kom je zo terecht. En toch. Daar heb ik hem gehoord. Daar. Waar die op het randje ligt, hè. Wie weet wat een visioenen dat er al en een nachtmerries dat er al door dat kopje gegaan zijn. Hoe die zijn eigen heeft horen lachen en de duivel die hem uitlacht. Nou heb ik het. Nee hoor, pak hem maar beet. Ik zal het tot een groot volk stellen. En God over de hart. De Heer voor. De Heer zelf. Dat zijn waterput zag. Dat is het. Toen Mozes vluchtte uit Egypte, dat lees je ook. Zo opmerkelijk, en hij zat bij een waterput. Dat doet God zo vaak. Een kleine oase in de woestijn. En God opende haar oog. Was die put er niet? Die put, die was er al, maar die zag ze niet. Daar kwam het wel uit hoor. Dat kon wel gebeuren, want zo'n put, daar legden ze wel eens een steentje op en er kwam wel eens wat zand overheen. Ja, de Bijbel ook, dat is een zwart kastje, ja, wat zit er nou in? Hij ligt maar op de schoorsteen en we lezen en we lezen. En we begrijpen er niks van, doet dat niet. En God opent de haar open. En dat ziet hij. En waar is het? De haar. Ze ging en vulde de fles water en gaf de jongen toe. Wat is het nou? God hoort niet alleen. De jongen raakt. En die is. Maar hij zorgt ook. Hij zorgt vanwege het gebed van zijn eigen kind. De jongen zal niet veel te zeggen hebben gehad in die zin, maar moest hij zeggen tegen God. Hij zal zijn vader wel hebben gehoord. God heeft gezegd, ik moet doen wat Sarah zegt, jullie wegdoen. Ik moet jullie wegdoen. Ik kan in mijn huis niet blijven. En dat is nou het eind. En toch, ze omvat. Ze grijpt een beet. Ze giet het water in zijn keel. En hij leeft op. Zo is God nou toch. In Christus Jezus. Wij zijn op weg. Uit Egypte land. Door de woestijn. Naar het land van de belofte. We hebben van een huis. De tijd door. Op dat land van de belofte. En wat kan het er ellendig zijn. En allemaal je eigen schuld. Allemaal eigen gelaagdheid. We hebben ons eigen graf gegraven in de woestijn. En daar komt opeens de dood om de hoek kijken. Het is allemaal even ellendig. Ja, je hebt dus dat te begrijpen. Je hebt gelachen. Je hebt gespot. Je hebt die ene zoon de plaats niet gegund. Die hem toekomt, van God weet. Nou moet je maar je eigen last dragen. Je eigen pak. Daar komt de Heer Jezus. De Heer Jezus. En die zegt. Maar. Ik heb water. Levend water. Drink. Vrouw. Samaritaanse, jonge meisje, misschien denk je, het geldt niet voor mij, nee misschien nu niet, maar wie weet wat er morgen gebeurt, ik of u, of jij, kan morgen liggen sterven aan de kant van de weg, en dat er van alles door je heen gaat, jij, bidden. Jouw biddag. En dat het bloed uit je oren en uit je mond en uit je ogen breekt. Daar komt nou die dierbaar terug. In de woestijn. En je zegt, kijk eens. Ik open je ogen. Hier staat. Waarom leef je geld uit? Voor het leven van zaterdag. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. Hij zegt nog weer. Mijn zoon, mijn dochter, weet wel gemoed. Die zonde zijn niet vergeven. Hij zegt, heeft u niemand veroordeeld? Ik veroordeel u ook, ik ga heen. Zonde, Heer. Jezus Christus in de woestijn. Daar komt bij al die jakhals en die akelige beesten. En hij zegt, ik maak jullie tot schapen, die ik voed en leid. Want het is biddag geweest. Het is biddag geweest in Jezus' leven. Je zou zeggen, wij hoeven het woordje biddag voor ons eigenlijk niet meer te gebruiken. Het is biddag geweest. En er is nog maar sprake van één enige kans. Ja, zouden we hem daar zien? Nou, hij zal een keer terugkomen. Ik ga. De vader is sterk. Dan heeft hij gezegd tegen zijn talrijke kinderen. Ja, jongens, ik moet naar de begrafenis. Want mijn vader is gestorven. En hij was een man God. Van hem weet ik. Van die God. Wat die doet. En wat die doet, is waarachtig. Hij is de vader van de Arabieren. En onder de Arabieren zijn ook nog kinderen des Heren. Meer dan onder de Israëlieten op het ogenblik. Dus, daar zullen zij zien. Daar, als God eeuwig onze ogen opent, dat Hij is die God, die onbegrijpelijke God, die uit louter genade om Christus is. Een Israël, die schuilen bij Isaac.